So, nochmal so, guten Morgen, Brüder und Schwestern. Ich habe als Titel für die Predigt vandaag: Wir allen, wir haben ihn verlaten. Können wir jullie naar de Bijbelschrift gaan, waarvan wij toch ja, een paar versen gaan zien? Het is in het Matthäus-Evangelie, hoofdstuk 26. Matthäus Evangelie, hoofdstuk 26. Ik kan lezen vanaf vers 30 tot vers 35. Dan vers 55 van hetzelfde hoofdstuk. En ook nog van hetzelfde hoofdstuk vers 69. Tot vers 75. Ik lees u voor uit de NBG-vertaling. Matthäus hoofdstuk 26, vers 30 tot 35, dan vers 55, en ook nog vers 69 tot vers 75. Zo zegt Gods woord. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Doch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Petrus antwoordde en zeide tot hem: Al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik nooit. Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. Petrus zeide tot hem: Zelfs al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen. Vers 55. Het is 55 en 56. Op dat ogenblik sprak Jezus tot de scharen: Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen? Dagelijks zat ik in de tempel te leren, maar gij hebt mij niet gegrepen. En nog 56. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen hem alleen en vluchten. Vers 69. Petrus zat buiten in de hof. En er kwam een slavin naar hem toe, die zeide: Ook gij waart bij Jezus de Galileër. Maar hij loochende het ten aanhoren van allen en zeide: Ik weet niet wat gij zegt. Toen hij naar het portaal ging, zag een ander hem en zeide tot hen die daar waren: Die man was bij Jezus de Nazoreër. En wederom loochende hij het met een eed: Ik ken de mens niet. Even later kwamen zij die daar stonden naar Petrus toe en zeiden: Waarlijk, ook gij behoort tot hen, want ook uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken de mens niet. En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, als ik dit onderwerp aanhaal deze morgen, laat mij alvast beginnen met onderstrepen dat het niet mijn bedoeling is om Petrus, een heilige in de Heere Jezus, onderuit te halen. Ik vind dat trouwens ook niet echt gepast om te doen zoals zoveel anderen doen. Je kent het wel. Je hebt er aan de ene kant die de heiligen in de Bijbel, die eigenlijk ook maar gewone mensen waren als u en ik, ze brengen die heiligen dan op zondanige voetstuk, dat die mensen blijkbaar nooit geen zonde gedaan hebben, nog, en geen redding zouden nodig gehad hebben. En toch hadden zij ook die redding nodig. Maar je hebt er ook anderen, en die gaan overal en altijd zoeken naar de gebreken van de heiligen, om dan te zeggen: zie je wel, ze bakten er ook niets van. Of om nog tot uitspraken te komen als domme, domme discipelen toch. Al gauw vergeten die mensen dan, dat ondanks de vele gebreken en zonden van een Petrus onder andere hier, dat al de heiligen, al hun zonden vergeven zijn door Jezus Christus, de Heilige zelf die hen heiligt. De bedoeling deze morgen, broeders en zusters, was om slechts te openbaren de bedriegelijkheid van ons hart, waartoe ons hart in staat is. Inclusief dus ook verraadplegen tegen alles waarvoor we staan. En ook wil ik even stilstaan bij de deelname van de vijand in heel dit proces, om zijn werken te ontmaskeren. Maar boven alles is het de bedoeling deze morgen om over Gods genade stil te staan en op te zien naar Hem. Om dan terug te komen op de tekst die we zo gelezen hebben in het evangelie van Matteüs, kan ik alvast het volgende erover zeggen. Deze passage moet wel ontzettend belangrijk zijn. Komt voor in alle vier de evangeliën, minder gedetailleerd of meer gedetailleerd. Alle vier verhalen ze hoe Jezus bij zijn gevangenneming in Gethsemane door iedereen werd verlaten. Het is een belangrijk feit. Uit de tekst blijkt ook dat dit gebeuren al van tevoren geprofeteerd werd dat het zou gebeuren. Dat was aangekondigd. Dat dat zo zou gaan. Het is de profeet, de Heer Jezus zelf, die het al aanhaalt in vers 31, zoals we gelezen hebben. Want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Dat was lang tevoren voorzegd door de Heere God zelf. En het is door de bediening van de profeet Zacharia uitgesproken geweest. Dan maakt het eigenlijk meteen duidelijk, als je er zo aan denkt, over denkt van, oké, we hebben hier gelezen van, de discipelen gaan weg en Petrus zijn verloochening. Maar als dat van tevoren aangekondigd was, moet je er al direct een belletje door rinkelen dat we hier eigenlijk een groter plaatje moeten zien. En niet te veel het vizier richten op de discipelen en dan nog meer Petrus daar in toog houden van, die heeft het wel verbrood, die is gaan vluchten, die man. Er is hier meer aan de hand. We zien hier in deze tekst niets anders eigenlijk dan de ontvouwing van Gods heilsplan voor heel de mensheid. En zoals het hier blijkt, zijn wij, de mensen, zijn wij gewoonweg afwezig bij heel dit gebeuren. Wij hebben verstek gelaten en er blijft er maar één over op wie God aangewezen is, en dat is de mens, Jezus Christus. Niemand van ons is bij hem gebleven. In zijn meest benauwde moment was daar geen mens bij hem gebleven. Hij stond er alleen voor op dat moment. Wij waren gevlucht. En onze Messias, onze koning, niemand meer om zich heen. Dat deed mij denken aan het antwoord die de Heere God aan Job gegeven had. Toen Job zijn lijden onrechtvaardig vond, zei hij, Heer, waaraan heb ik dat verdiend? En Job kreeg een antwoordformulier van de Heere God, van dit komt door dit en door dat. Job kreeg enkel als antwoord, hij werd eraan herinnerd wie God is. En hij kreeg een vraag terug. Waar was jij dan, mens? Bij het begin van alles. Ik lees het even voor u voor. Je kunt dat meevolgen. In Job, hoofdstuk 38. Vers 1 tot 7. Je kunt dat, voor wie het wilt, meevolgen. Job, hoofdstuk 38, vers 1 tot 7. Toen antwoordde de Heere Job uit een storm en zeide, wie is het toch die het raadsbesluit, daar heb je het, verduisterd met woorden zonder verstand. Hoort nu als een man uw lendenen, dan wil ik u ondervragen op dat gij mij onderricht. Waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn al pijlers neergelaten? En hier komt het dan, broeders en zusters. Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren te samen juichten en al de zonen Gods jubelden? Waar was de mens? Het is van begin af aan God geweest. Die hoeksteen dat hier aangekondigd wordt, de levende steen, Jezus Christus. Het is van meet af aan God geweest. In de eerste schepping, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, is het ook God die het doet. De mens was daar niet in betrokken. Het is wel door ons dat de zonde in de wereld kwam, Maar het is God die het herstelt. Is dat niet prachtig, broeders en zusters? Als je er even over nadenkt. Is dat niet wat er hier gaande is in hetgeen dat we gelezen hebben? God alleen en niet de mens herstelt deze gebroken wereld. Het is zijn werk, het is zijn schepping, het is zijn bekommernis om het ook te herstellen. Ik zeg dat vaak omdat wij hopeloze pogingen ondernemen om het te proberen op te lossen. We doen zoveel moeite, we proberen zoveel nieuwe technologieën uit te vinden om dat probleem op te lossen, maar van tevoren af aan is dat eigenlijk gedoemd te mislukken. Je kunt dat niet oplossen. De mensheid is ontwricht. Relaties zijn kapot. En de natuur om ons heen vergaat. Je kunt dat niet vermaken. Je kunt proberen, maar het gaat niet aan. Kun je dat niet vermaken? Job, in al zijn ellende, is eigenlijk niet anders dan een voorafschaduwing van de ware ellendige. Want zoals Job een aanstoot werd voor zijn vrienden, en ook verlaten werd door zijn vrienden, zo staat hetzelfde lot Jezus Christus hier te wachten in Gethsemane. Ja, zelfs een veel erger lot. Als een crimineel zouden ze hem arresteren, die geen enkele zonde begaan had. Ze zijn daar op hem gestormd, met een bende gewapende mannen, terwijl de Heer Jezus zei, ik heb dagelijks bij jullie gesproken. Wat heb ik verkeerd gedaan? En op de onschuldige is de mens gegaan om ja, eigenlijk een onrechtvaardig oordeel te vellen uiteindelijk. Tijdens zijn bediening had de Heer Jezus heel veel volgelingen. Maar hier in Gethsemane waren er al een deel weggevallen. Waren er al een beetje minder. Doch tot dan toe waren zijn discipelen steeds bij hem gebleven. Die trouwe groep discipelen die bij hem leef, waar de Heer Jezus ook ja, zijn vrienden noemde, die waren bij hem gebleven. Maar nu zegt de Heer Jezus, ook jullie zullen deze nacht aanstoot nemen aan mij. En nog vlak voordien, niet vergeten, ze zijn hier heel dicht bij de kruisiging, dus voordien hadden ze die avondmaal nog gevierd, dat wij straks ook gaan vieren. Voordat ze hier op de Olijfberg gekomen waren, waar we nu zijn, hadden ze samen die avondmaal gehouden. En deze maaltijd eindigt met een lofzang. Zo lezen we in vers 30. We weten niet zeker wat ze precies zongen die avond. De Bijbelvertalers geven aan dat het een Hallelpsalm betreft, of een hymne. Maar de welke weet men niet met zekerheid te zeggen. Er zijn suggesties gaande van Psalm 113 tot 118, of misschien ook de grote hymne Psalm 136. Ik vond het goed om Psalm 113 eens te lezen om een indruk te hebben van het avondmaal, viering zoals de Heer het ook gevierd heeft. Dus Psalm 113 staat ook in die lijst. Ik vond dat wel gepast, want het zegt iets over de ellendige. Ik ga hem een keer voorlezen. Halleluja, looft gij knechten des Heren, looft de naam des Heren. De naam des Heren zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. Van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam des Heren gelooft. Verheven boven alle volken is de Heere, boven de hemelen is zijn heerlijkheid. Wie is als de Heere onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag neerziet in de hemel en op de aarde, die de geringe opricht uit het stof, de arme omhoog heeft uit het slijk, om hem te doen zitten bij de edelen van zijn volk, die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen. Halleluja. Zou de Heer dat misschien gezongen hebben, de avond voordien, nog samen met zijn discipelen, wetende dat God getrouw zal zijn en ook wanneer dat hij straks door iedereen en door zelfs zijn beste vrienden zal verlaten zijn, dat zijn God en Vader getrouw is om hem uit het slijk te heffen. Zou hij dat gezongen hebben, zou hij eraan gedacht hebben? Blijven zijn vertrouwen gesteld hebben op zijn God en Vader. En ook wij vieren opnieuw dit feest hier met elkaar deze morgen. Iedere zondag opnieuw. Het feest dat de overwinning bejubelt van hem die wij verlaten hadden. Dat is het feest dat wij vieren. Wij vieren hier het feest van hem die wij de rug hadden toegekeerd. Dat is het feest. We zijn begonnen met brood en straks de beker. Ik wil erbij stilstaan, broeders en zusters, deze morgen. Ik kan dat bijna niet verklaren. We hadden een eenzame momenten dat er moeten geweest zijn voor onze heiland, Jezus Christus. Alles gegeven, dag en nacht, zieken, genezen, armen bijgestaan. Ja, een collecte die voor de armen bedoeld was, hij heeft hun krankheden weggedaan van hun. Hij had hun verkondigd over Gods koninkrijk, hun de waarheid verkondigd, zoals ze nog nooit tevoren hadden. Mensen keken op en massa's volk stroomde toe. Maar op dat ene moment was er geen mens meer te bespeuren. Was er niet één aan zijn zijde. Niet één. Kan je niet voorstellen wat dat moet geweest zijn. En je het doorstaan. Je blijven die weg volgen die voor hem lag. Hij wist wat voordat hij gekomen was. Hij is die weg blijven gaan. Getrouw aan zijn God en Vader. We hebben ook gelezen van Petrus. De spreekbuis. Niet alleen van de discipelen daar aanwezig, die bewuste nacht. Maar eigenlijk ook een beetje de spreekbuis voor alle christenen. Want zouden wij ook niet graag iedere dag opnieuw tegen onze Here zeggen, al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik nooit. Voel je dan niet ook een beetje in jou de drang om dat te willen zeggen aan de Here God? Here, ik nooit. Ik kan ook bij u blijven. Petrus was zoals een van ons. Hij had zijn Heer lief. Hij had hem oprecht lief. En ik denk dat oprechte woorden waren die hij sprak. Maar wat ook al die andere discipelen dachten trouwens. Hè? Petrus was de spreekbuis. Dat was de man die hetgeen dat op zijn hart lag, ook op uitsprak. Hè? Je hebt zulke mensen nodig, denk ik. En die nemen dan het voortouw en de rest schaart er zich achter. Hè? Die spreekt gewoon uit wat dat iedereen eigenlijk ook gewoon dacht. Maar wat Petrus niet weet, dat wist de Heer Jezus al lang. En hij verkondigde dit aan zijn discipel. Jezus had Petrus heel lief. Nam hem overal mee, samen met Johannes. Dat was iemand die heel dicht aan het hart van de Heer was. En de Heer spreekt Petrus aan en zegt, Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, deze nacht, eer de haan kwijt, zult gij mij 3 maal verloochenen. Maar Petrus had al een volgende antwoord klaar. Vers 35. Petrus zeide tot hem, zelfs al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. Brave, dappere man. Die ook geen blad op zijn mond had, maar die sprak vanuit zijn hart, vanuit wat dat hij voelde voor de Heere God. Oprechte waarheid gesproken, maar niet goed weten. Niet goed weten misschien nog op dat moment wat dat betekende, wat dat de Heere Jezus zou moeten doorstaan. Dat had Petrus ook niet voorzien. Maar hij was wel gewaarschuwd. De Heer verkondigde het hem hier. Je zult mij 3 maal verloochenen. En al de discipelen daar aanwezig spraken ook in trouw uit. Dappere, moedige woorden en voornemens, mag je dat zeggen. Maar dan, kort erop, komen ze van de Olijfberg dan in de plaats van Gethsemane. Het valt dan meteen op. Het allereerste waar dat die dappere broeders daar uitgesproken hadden, het allereerste waar ze al in falen is, gebed. De Heer vraagt hen, bid met mij, waak met mij. Het eerstvolgende moment vallen ze daar al in. Het begint daar, steeds, wanneer wij tekortschieten. Het begint steeds daar. Gebed. Dat is wat de Heer hun vroeg. Ik kom een bange uur tegemoet. Bid met mij. Waak met mij. En ze falen. Ze worden moe. En vallen in slaap. Als je erop let, er was hier zelf nog geen sprake van vervolging. Die troep soldaten moest eigenlijk nog komen. Je kunt niet zeggen dat ze in een van die landen leefden toen waar dat er grote hevige vervolging was. Er was nog geen vervolging. De Heer had hen gewoon simpelweg gevraagd nog maar, bid met mij. En daar waren ze al in tekort gekomen. Als je op deze gebeurtenissen terugkijkt, onze afwezigheid, onze gebrekkige of geen aandeel, dan word je zo klein. En ik denk dat dat misschien de bedoeling is van Gods woord. Het is maar al te herkenbaar, broeders en zusters, of ben ik hier misschien hier heel alleen in? Het is hier zo stil. Hè? Om zoals Petrus en de andere discipelen dappere, geweldige voornemens te hebben, maar waar zo weinig van terecht komt. Ik heb automatisch de reflex gemaakt ook naar mij toe. We hebben allemaal van die geweldige voornemens en van die uitspraken dat wij niet doen tegen God. En dat we willen ervoor gaan en dat we er onze beste been voor gaan zetten. En je kijkt niet naar het beste voorbeeld hier, maar kom meestal zo weinig van terecht. Zo bitter weinig van al die goede voornemens. Ik ben eigenlijk blij dat ik gisteren geweest gaan luisteren ben naar Henk Binnendijk. Ik kom het stil aan moe om mezelf dat te horen zeggen. Ik ben zo zwak in gebed. Wring dit. Je komt dat bij op de duur van. Waarom verandert het dan niet? Waarom komt daar geen schot in? Wel, het antwoord is dat we eigenlijk gewoon weg een stukje berusten op de duur. Van ja, kijk, het zal een lange termijn zijn. Ja, het is een lange termijn en stilletjes aan is er vordering. Ja. Maar dan zit je toch wel weer vast van het goede dat ik begin, eindigt dan weer, ik moet dan terug beginnen. En zo is hier een cirkeltje gekomen. Ik weet niet of jullie dat ook kennen. Dat klinkt toch zo mooi eigenlijk dan ook voor dan te zeggen, ja, ik ben zwak, maar God is sterk. Hè? Dat klinkt zo heel christelijk dan voor dat te zeggen. Dat is geestelijk van dat uit te spreken. Ik ben zwak, maar gelukkig is God sterk. Dat is geen dat ik bedoelde met die berusting. Als je daarin gaat berusten, moet je de gevolgen dragen. Ik richt mij vooral tot iedereen die al langer christen is. Je gaat de gevolgen moeten dragen als je daarin gaat berusten. Wie niet waakt, wie niet bidt, die is een vogel voor de kat. Dat is mijn ervaring althans. De tegenstander, die zal het niet eens moeilijk hebben om jou dan te doen wankelen. Dat zal je eigen vlees al voor jezelf doen. Wanneer er geen toenadering is tot God, dat vlees, dat wil terug naar daar. Dat zal, ja, zijn eigen gang weer willen gaan. Wanneer dat je het een klein beetje speling geeft, een klein beetje ruimte geeft, keer het terug. Of probeert zijn goesting weer te doen. Dat is gelijk een gevoel hebben van die afhankelijkheid van God. Als je niet aan zijn voeten komt iedere dag, ja, dan stel je een eigen bloot. Dan stel je daar een klein beetje ruimte voor de tegenstander zijn werk te doen. En die gaat geen moeite hebben, want je vlees werkt mee. Het is mij opgevallen dat wij vaak allemaal die ene zin wel aanhalen. Het vlees is zwak, maar de geest is gewillig. Het is mij ook iets opgevallen dat vlees niet zo zwak is. Om te zondigen is het niet zwak. Als het erop aankomt Gods wil te doen, dan is het vlees zwak. Maar als het erop aankomt, zondigen, kost je geen moeite. Je hoeft daar niets voor te doen, dat gaat als vanzelfs. Zo zwak is het dat toch niet? Het heeft wel, ja. We zeggen vaak het is zwak en de geest is gewillig. Maar zo zwak is dat vlees niet. Het is alleen zwak, alleen maar zwak, als het erop aankomt de wil van God te volbrengen in je leven. Dan is het vlees zwak. Vergeten vaak dat andere deel erbij te laten doorsijpelen. Dat de geest gewillig is. En daarom is dat net goed van dat een keer terug te horen zoals gisteren. De geest is bereid om ons te hulp te komen. Dat is geen flauwe pap. Dat is realiteit. Hij is bereid ons te hulp te komen. Bereid ons daarin komen helpen. Maar er moet ook een bereidheid zijn aan onze kant. Om dat te willen doen. Je moet je erop toeleggen. Iedere dag opnieuw. Die keuze maken. Ik leef voor mijn God. Ik geef niet toe. Ik leef voor mijn God. Ik wijk niet van zijn woord. Ik kan er niet van blijven. Ik kan mij op hem richten. Ik kan volharden in hem. En de geest is gewillig. Hij is geen indringer die buiten jouw wil om de boel bij jou komt opkuisen. Bij jou moet er ook een wilsbereidheid zijn om hem te laten werken in je leven. Je moet ook hem de ruimte geven te werken in je leven. Je moet daartoe bereid zijn. Je moet daarmee bezig zijn, met andere woorden. En alleen Gods geest kan de zonde de baas. Dat is geen dat ik ook ervaren heb. Hij doet het. Hij houdt jouw lichaam zuiver en rein voor God. Hij houdt ook de tegenstander buiten. Wij kunnen dat met vast rotse overtuiging zeggen dat hij die in ons leeft sterker is dan hij in de wereld. Hij is sterker. Hij heeft hem overwonnen. Als je in God bent, wel, ik krijg jou niet zo omvergeduwd hoor. Dan zal hem harder moeten proberen om jou omver te doen. Wie in God wandelt, die is niet zo gemakkelijk om weer te blazen niet meer. Wie zijn weg, zijn wortels, gelijk het in een mooie psalm geschreven staat, dicht bij die bron blijft. Dat is een boom. En die waait niet zomaar gemakkelijk omver. Dat is het verschil. De geest is sterker dan de Satan. Gods geest is sterker en heeft overwonnen. De overwinning is behaald in Jezus Christus. Maar die tegenstander staat niet stil. Hij weet dat zijn tijd kort is. En dat zie je ook in het vervolg van hoe het Petrus vergaan is, zoals we gelezen hebben, vanaf vers 65. Nadat hij die dappere woorden gesproken had, volgde de gevangenneming van de Heer Jezus en zoals iedereen was ook Petrus gevlucht. Maar deze man, deze heilige, hield oprecht van de Heer Jezus, want hij volgde Jezus van verre. Er staat niet van veel anderen dan geschreven. Hè? Petrus volgde nog altijd van op een afstand de Heer Jezus. Hij hield oprecht van de Heer, we hebben dat er juist gezegd. Hij ziet het ook. Hij wordt gevangen genomen, in eerste instantie vlucht hij weg, maar van verre blijft hem wel de Heer Jezus volgen. Tot in het voorhof van de hoge priester. Petrus volgde dus met andere woorden Jezus tot in vijandig gebied. Tot diep in het kamp van de vijand, want die elite van priesters en heel dat systeem dat daar was, dat was regelrecht Gods vijand geworden. Hè? Petrus volgde Jezus tot in vijandige grond. En ook dit is herkenbaar voor ons. Je kan uit liefde voor Jezus jezelf bereid vinden, zelfs te midden van vijanden te willen vertoeven. En je kan ook zoals Petrus proberen incognito daar te zijn, of ongemerkt tussen de vijanden van christenen te verblijven. Je doet gewoon een beetje mee, je staat je mee op te warmen aan een vuurtje met een kap over je hoofd misschien wel, om zo weinig mogelijk de aandacht naar je te trekken. Dat kan, dat is een strategie. Maar dan valt je taalgebruik al op. Je accenten zijn anders dan die van hun. En plotseling zijn dan alle ogen op jou gericht. Hier is het anders. Hier is het vreemd. Behoor je niet ook Jezus toe? Maar wat doe je dan? Zijn wij veel anders dan Petrus, denk je? En wanneer het nog benauwender wordt, of bestaat dat woord wel? Benauwelijker wordt, wanneer het warm wordt onder je voeten, als je de keuze gesteld wordt te kiezen ervoor uit te komen Christen zijn op gevaar van je eigen leven, en wat doe je dan? Moet die situatie niet onderschatten waarin Petrus zich bevond. Het ging om zijn leven daar. Ze hadden hem misschien kent dat van die woedenuitbarstingen van het volk en ze hebben je dan vast, hè? Wat doe je dan als het is op leven en dood? Voor je geloof kiezen of voor je leven? Eén ding is zeker. Op zo'n moment is de tegenstander daar heel graag mee aanwezig. Op zo'n momenten is daar ook. Om je te overhalen voor jezelf te kiezen. Dat is zijn werk. Je overhalen van kies voor je eigen. Kies voor je eigen. Als je dan niet de sterkte van Gods geest ervaart en krijgt, is er niemand die deze verzoeking kan doorstaan. Gewoonweg. Daar moet je eerlijk in zijn. Dat is ook de ervaring van alle christenen. Die in de landen leven waar dat er veel vervolging is, zijn getuigen daar keer op keer van. Het is door Gods genade en door Gods kracht dat ze die beproevingen kunnen doorstaan. Het is eigenlijk ook daarom, als je erbij nadenkt, misschien niet een verstandige move, om het zo te zeggen, als je weet dat je een zwakke christen bent, om je te begeven op vijandige grond. Je zou wel eens een nederlaag kunnen leiden. En dit kan een gevolg zijn van je overmoed. Ah ja, ik kan dat wel kunnen. Ik kan gerust tussen Weet ik wat, junks gaan leven, een tijdje. Ik kan gerust meedoen met ja, de populaire media. Ik kan met iedereen meedoen. Ik ben zo'n christen, ja, dat lukt mij wel. Het kan overmoed zijn. Het kan ook uit liefde voor Jezus Christus zijn. Maar kind jezelf. En pas ervoor op dat je niet veel veldslagen begint te verliezen. Je zult nog niet de oorlog verloren hebben, maar je zult wel veel keer misschien een battle of two verliezen. Let dus op je hart, broeders en zusters. Het is een verraderlijk iets. Ons hart is blijkbaar in staat je liefde corrupt te maken door angst of door begeerte. Let daar dus voor op, voor je hart. Dat is een verraderlijk iets. Je kan er moeilijk wat op in. Je weet niet hoe dat je zal reageren. En het is ertoe in staat iets ontzettend... Ja, ik kan niet beschrijven als lelijk te doen. Om iets lelijks te doen. Verraad plegen. Voor alles waar je voor staat, voor wat dat je lief hebt, kun je verraden. Als je hart je leidt. Zoals bij Petrus. Hij was door angst geleid op dat moment. En hij had er heel veel spijt van. Er staat geschreven, hij ging naar buiten en weende bitter. Je wilt je niet voorstellen, broeders en zusters, wat dat is om datgene te verraden wat je het meeste lief hebt. De pijn die je dan voelt in je hart, in datzelfde hart dat net verraad gepleegd heeft, die pijn die je dan voelt gaat door merg en door been en door ziel. Ik wil daar niet te veel over uitweiden in mijn eigen persoonlijke leven. Ik herken dat verraad bij mijzelf, al zoveel keren. En de pijn die dat veroorzaakt gaat door merg en been en door ziel. Dat je beseft, ik heb mijn Heer verraden. Meer dan één keer al. Dat wil ik iedereen sparen hier aanwezig. Ik wil dat niemand wensen. Je moet je voorstellen hoe dat Petrus zich gevoeld heeft. Je moet je twee keer bij stilstaan van, hij weende bitter. Hij weende tranen van ellende. Van wat heb ik gedaan? Wat heb ik hier gedaan? Die man had alles over voor mij. Mijn rabbi, mijn meester. Ik heb hem de rug toegekeerd. Weet je, als God niet barmhartig zou zijn, dan zou er zelfs geen hoop zijn. Je komt zo'n pijn niet te boven. Het scheurt je van binnenuit, want je weet dat jij niets kan doen om het weer goed te maken. Maar juist daarin betoont de Heere juist zijn grootheid en zijn almacht. Want wij zijn niet in staat om het verraad ongedaan te maken, nog kunnen wij een daad doen die het opheft. Je kan geen tegen iets presteren die dat verraad opheft. Daarin wordt Gods grootheid gezien. Hij is geen God bij wie dat je dingen goed maakt, hij is een God van genade. Je komt tot hem en hij schenkt jou opnieuw vergeving. Hij is een God van genade. Zo heb ik de Heere leren kennen. De God die genade geeft. Als een koning troont hij. En je kunt geen niks maken. Je hebt geen geldbuidel. Die eet alles. Hij schenkt jou vergeving. Het is op grond van genade dat je tot hem komt. En wij hebben allemaal God verraden. Allemaal. Onze liefde die naar hem hoort uit te gaan, gaat uit naar lege, holle dozen waar niets in zit. Kortstondige bevrediging, eer van mensen, roem of geld, intellectuele erkenning, het zijn allemaal bedriegers op het einde van de dag. Het zijn bedriegers. Het zijn dingen die je afhouden van de waarachtige God te aanbieden. En dat is ook verraad. Jouw liefde is een intieme band die God toebehoort. Jouw oprechte liefde, jouw hart moet brandende zijn voor hem. Als het ook maar afwijkt naar iets anders, het is verraad. Noem het gelijk dat het is. En we zijn allemaal verraders geweest. Allemaal. Maar God alleen is goed. En zijn goedertierendheid is tot in eeuwigheid. Hij kent ons hart. Hij wist dat probleem. Dat is het probleem dat Israël al generaties meesleepten. Eeuw op eeuw op eeuw. Dat verraderlijk hart van hun. Hij kende dat. Hij wist wat daartoe in staat is, ons hart. Hij wist wat de oorzaak van ons probleem is. Hij weet waartoe het in staat is hier van binnen. En hij is een mens geworden zoals wij. En wij zijn niet op onszelf aangewezen, maar we beroemen ons nu op hem. Hij is een mens geworden gelijk ons. En hij heeft ook zo'n hart. Jezus gaf God ons de mogelijkheid om terug te komen tot God. Door het bloed van Jezus Christus heeft ook Petrus vergeving gekregen voor zijn zonde. Er is niets dat Petrus gedaan had om die te verdienen, en zo is het voor ons allemaal. Jezus heeft daar aan het kruis voor onze zonden geboet, en ook voor de zonden die we nog zullen begaan. Dat is een troost. Hij heeft een prijs betaald, dat wat wij gedaan hadden van gruwelen, dat volledig weg was. Volledig voldoening gaf aan God, volledig verheffend. Alleen dat is onze grond. Alleen dat is onze weg terug tot onze maker en onze schepper. Alleen dat is de basis waarop wij eigenlijk alleen maar kunnen beroemen. Je hoort het al misschien genoeg, maar ik kan het niet genoeg zeggen. Ik kan het niet van, genoeg van de daken roepen. Maar dat is de enige grond die wij hebben, de enige hoop die wij hebben, is dat bloed van Jezus Christus. Om vrede te kennen, om vergeving te kennen, om in Gods genade te staan. En God vergeldt ons niet naar wat wij verdiend hadden. Hij heeft niet Petrus gezegd van, kijk, hier daar. Ik wist wat hij gedaan heeft, want ze maar zeker dat hij het wist. Daar is de deur. Hij heeft hem niet vergeld naar wat dat hij verdiend had. Nog ons, nog enig iemand, naar wat we werkelijk verdienen. Integendeel. Hij zegent ons. De Heere God zegent ons door Jezus. Hij is geduldig met ons. Hij wacht op ons. Hij wacht tot wij ons bekeren tot hem. Met koorden van liefde trekt hij naar ons door Jezus zijn Zoon. De Heer is trouw wanneer wij ontrouw zijn. Hij waakt wanneer wij niet waakzaam zijn. Hij staat naast ons in elke beproeving die we te doorstaan hebben. Hij bewerkt zelfs de omstandigheden en de mensen om ons heen, om ons terug tot bij hem te krijgen. Hij is maar op één ding uit, bij hem te brengen. En hij heeft daar veel voor over en daarvoor gebeden. Als het moet, laat hij ons ook met ons aangezicht tegen de grond gaan, een keer. Om een halte toe te roepen aan ons gedrag. Maar vergeet nooit, bij hem is er steeds een weg terug. We hebben een God bij wie je altijd terug kan komen. Dit brengt mij tot mijn slot, broeders en zusters. Wie van ons kent dit niet, wat Petrus ook maar al te goed zal geweten hebben. Het is de grond van genade. Ook wanneer wij verraderlijk zijn en ons bedriegelijk hart zijn nagevolg en de spijt en de pijn ondraaglijk wordt, is God groot genoeg in zijn goede tijd. Bid voor die velen. Voor die velen. Ik kan ze niet bij naam noemen, maar je kent ze. Ze zijn ons dierbaar. En eens zaten ze hier in ons midden. Ze zaten hier bij ons. En die zijn er hier niet meer. Ze zijn niet dood of zo. Ze zijn terug de wereld ingegaan. Ze leven helemaal anders dan hoe ze begonnen waren. Ze leven helemaal anders dan wat ze gehoord hadden. En nu kwijnen ze misschien weg, God weet waar. Misschien te beschaamd, te vernederd, te gekwetst, te grof geweest, om nog te durven terugkeren. Die hebben onze gebeden nodig meer dan ooit. Ik kan alleen maar vragen ook, bid voor hen, die misschien nu in die duisternis zitten. Amen.